van de $3 dagen is. En dat het vol zit in vele landen met die crisisfeestneuzen. Zou ik toch de aandacht moeten vragen voor iemand die het een beetje ernstig bekijkt. En die zich een hele tijd bezig heeft gehouden met de vraag, ja, wat is leven eigenlijk? Dan kun je daar natuurlijk ook weer hele verhalen over vertellen. Maar wanneer ik kijk naar leven, dan is voor mij het raadsel dus, waar komt het vandaan? Niet het stoffelijke leven zonder meer, maar juist het beetje extra. Ik denk dat het ongeveer hetzelfde is als de moeilijke vraag bijvoorbeeld, waar komt het magnetisch veld van een planeet vandaan? Je kunt er wel verklaringen voor vinden, maar je kunt niet met zekerheid zeggen. En zelfs het denkbeeld dat massa plus rotatiesnelheid bepalend waren voor de sterkte van een magnetisch veld bijvoorbeeld, ja, dat is al lang voorbij. Men heeft ontdekt dat het anders is. Dus alle stellingen eigenlijk over de oorsprong van het leven blijven eveneens in het vage, zeker wanneer je probeert het een beetje rationeel te benaderen. Er is natuurlijk, ja, de vonk, de goddelijke vonk. Maar dan zit je alweer met de moeilijkheid, wat is God? De goddelijke vonk kun je alleen maar zeggen wat het is, wanneer je weet waar het vandaan komt. Weet je niet. Is die vonken? Ja, er is iets. Is het een vonk? Weten we ook niet. Is het een kracht? Ja, weten we. Kunnen we duidelijk maken, kunnen we manifesteren. Maar waar die kracht nou eigenlijk vandaan komt, waar ze precies op berust, weet je ook alweer niet. En dan is het misschien begrijpelijk dat iemand die toch werkelijk ook wel in hogere werelden zit, op een gegeven moment zegt, ja, maar ik probeer dat te vinden. En als ik dan luister naar zo iemand, dan zeg ik, ja, het is filosofie. Wat je hier vertelt, dat is niet bewijsbaar. Dat is voor een deel een gevoelsmatige ervaring. Het is voor een deel een poging om onder meer iets van de hogere werelden te vertalen in denkbeelden die daar beneden dan nog te vatten zijn. Maar je kunt aan de hand van één drup water niet duidelijk maken wat een oceaan is. En ik denk dat die ook in die opzet dus, om het duidelijk te maken, niet zal kunnen slagen. U denkt waarschijnlijk, waarom laten ze dan zo iemand over zoiets praten? Wel, u zit met uw eigen problemen. U bent deel van een continuïteit en op het ogenblik hebt u deze vorm, laat ik het zo maar zeggen. Maar u denkt ook over allerhand dingen. U hebt misschien kleinere raadselen beetgenomen. En gezegd, daar wil ik me nou eens in vastbijten. Maar u zit met evenveel onverklaarbaarheden. Voor een deel hebben de mensen die opgelost door een geloof. Ik vind een geloof erg mooi, omdat het je een innerlijke zekerheid geeft. Maar zodra je een geloof probeert te omschrijven, zit je er eigenlijk alweer naast. Zodra je het onzegbaar probeert te zeggen, zeg je in feite alles behalve wat je zou moeten zeggen. Dan blijven er dingen over, ja, bijvoorbeeld Jezus heeft ontzettend veel gehad over liefde, de liefde van de Vader vooral het geschapene, dat wij de Vader lief moeten hebben, God lief moeten hebben, en dat we daarom ook al het geschapene lief moeten hebben, en zeker onze medemensen. Dat is begrijpelijk, ik kan het allemaal accepteren, maar ergens wordt er geen reden voor gegeven. Er wordt eenvoudig een begrip gesteld, van het begrip leid je het af. Ik wil even graag geloven dat Mohammed werkelijk een profeet is. En wat mij betreft mag de goede man heen en weer reizen naar de zevende hemel, tot hij uiteindelijk aan het forensen is. Maar wat voor bewijzen heb je? Niets. Kijk je naar de leer, leer is goed. Maar kijk je waar ze op is gebaseerd, dan worden er maar even een hele hoop dingen gesteld. Er wordt iets gesteld over Allah. Ja, goed. Of je nou zegt God of Allah, blijft hetzelfde. Maar wat is die God? Wat is die Allah? Niemand weet het. Je kunt natuurlijk een mooie beschrijving geven van alle hemelen. Aan de hemel waar de mensen terecht zullen komen en zo. Als je het mij vraagt, is het gewoon een harsdroom. Die beschrijving is zo menselijk dat ze zelfs in de geestelijke wereld niet meer past. Dan zeg je, ja, dat is dus een fantasie, een voorstellingswereld, meer niet. Maar wat moet je daar verder mee aan? Bestaat niet echt, het zijn maar gedachten. En ja, neem me niet kwalijk. Ik geloof dat het klimaat wederom enige stembezwaren heeft veroorzaakt. Maar wanneer ik me afvraag wat leven is, dan moet ik constateren dat het bestaat. Dat is bewezen. Ik moet verder constateren dat het, en dat is voor mij een wetenschap, een weten, voor u nog een veronderstelling neem ik aan, dat er dus een groot aantal incarnaties zijn geweest. Dat tussen die incarnaties bepaalde rustperioden zijn geweest. Ik kan ze allemaal nagaan. Ik weet dus wel wat het leven voor mij betekent. Wat het voor een proces is. Maar waar het vandaan komt, weet ik niet. Zoek je nou naar eenvoudige verklaringen, zoals veel mensen doen, dan gooi je het natuurlijk op de mystieke toer. Hè? Ja, want deze kracht is een alkracht en uit deze alkracht zijn wij voortgekomen. Ja, ho, hoe, wanneer, wat? We weten niet eens wat we in essentie zijn. We zijn een energie, ja. We hebben een bewustzijn, ook in de geest, akkoord. Maar wat die energie is, weten we niet. Het is iets dat ons doet bestaan, doet leven. En wanneer je met onoplosbare vragen wordt geconfronteerd, met conflicten waar je geen uitweg in ziet, dan kun je twee dingen doen. Je kunt proberen ze te verdringen, te vergeten, of je kunt er eenvoudig een verklaring voor vinden. Die verklaring is niet noodzakelijkerwijs juist. Maar die verklaring geeft je de mogelijkheid om ermee te leven. En dan zeg ik, ja, God, is een verklaring die wij geven aan onszelf om te kunnen leven met het onbekende. En dan zeg ik, wat wij van leven definiëren, is uiteindelijk maar een reeks beperkte denkbeelden die we voorlopig aanvaarden, omdat we anders weer met het onbekende worden geconfronteerd. Ik denk dat dat een kenmerk is van een menselijk leven en in zekere zin ook van het bestaan als geest. Je vindt een verklaring of een uitleg die voor jou op het ogenblik voldoende is. En dan vergeet je gewoon een ander deel van de werkelijkheid ervoor, hindert niet. Op grond van datgene wat je aanvaardt, beleef je. Want je handelen wordt daardoor bepaald, je contacten met anderen worden daardoor bepaald, je leeft dus als het ware in een gang die je zelf hebt geschapen, juist door die verwerping van het onbekende en het vervangen van dit onbekende door onbewezen stellingen. Dan denk ik, ja, wanneer je met die dingen begint, is het natuurlijk allemaal wel aardig. Maar wanneer je verder gaat, waar kom je dan terecht? Er zijn mensen die hebben een waarheid die geen waarheid is. Maar in feite een denkbeeld, een veronderstelling. En daar zo sterk aan verknocht zijn geraakt, dat ze alles wat er niet bij past, veroordelen, verwerpen, van zich afwijzen of ontkennen. Dan verwerp je het geheel, omdat je maar een deel wilt zien. En dan kun je ook niet met het geheel leven. En als je in het bestaan werkelijk iets moet bereiken, dan moet je toch zo ver komen, dacht ik, dat je het geheel tenminste beleeft. Je zult dat niet begrijpen, maar je kunt er tenminste deel aan hebben. Dan kun je de betekenis die het feitelijk voor je heeft, kun je constateren. Onze vriend, de gastspreker, ziet dat allemaal een beetje anders. Dat wil ik u wel meteen verklappen. Hij gaat uit van zijn beleving, zijn waarde, zijn verinnerlijking. En waarschijnlijk is hetgeen hij heeft te vertellen veel meer energie en veel meer esoterie en misschien zelfs meer waarheid dan alles wat ik u kan zeggen. Maar het is niet iets wat voor u hanteerbaar is. Het is niet iets wat zelfs geestelijk bewijsbaar is. Het is en blijft een vaagde. Ik heb een keer een dichter leren kennen. Ja, die was ook dood hoor. Net als ik. Die had dan ook zo'n bepaalde gedachten erover. En als ik die nou moet verklanken, een beetje moeilijk, dan ging dat ongeveer zo. Het leven is het weten in een oceaan van onwetendheid. Het leven is een gedachte in een nog niet gedroomde droom. Leven is een beseffen, waardoor je jezelf niet kent, maar denkt dat je het al omschrijven kunt. Ja, het was inderdaad een dachtige, die dichter. Maar als je dat zo hoort, dan denk ik, ja jong, je hebt wat mij betreft aardig in de roos geschoten. We zitten met problemen en we kunnen ze niet oplossen. Waarom? Omdat we de problemen niet willen zien zoals ze zijn. We zitten met raadselen. Maar waar komen die raadselen uit voort? Dat we niet bereid zijn de feiten te constateren zonder vooroordeel. En als ik dan kijk wat er allemaal gebeurt in de wereld, al die veranderingen van deze tijd, maar er komen nog wel een paar hoor, dan begin ik me toch af te vragen, waarom zijn de mensen voortdurend bezig om een bepaalde stelling zo hartstochtelijk te verdedigen? En een andere stelling als het ware de grond in te rammen. Waarom geloven ze niet dat er naast de allopathie andere geneeswijzen kunnen zijn, bijvoorbeeld? Waarom geloven ze niet dat een godsbeleving buiten de kerk mogelijk is? Waarom geloven ze niet dat er heel andere benaderingen mogelijk zijn, zelfs van de logica, dan je via een computer kunt uitwerken? Gewoon omdat ze de andere kant van de zaak niet willen zien. En dat is, naar ik aanneem, ons grootste probleem, altijd weer. We zien het van onze kant uit. En als dat nou niet anders zou kunnen, zou ik er vrede mee hebben. Maar we kunnen wel degelijk de andere kant beseffen. We kunnen begrijpen wat er zich afspeelt. We kunnen begrijpen waarom het in de wereld zus is, terwijl wij het zo graag zo willen. We kunnen het begrijpen. En wanneer we het begrijpen, kunnen we conclusies trekken. Die conclusie zal alleen voor onszelf gelden, is duidelijk. Maar ze geeft ons dan wel de weg die we zelf moeten gaan. Ook dat willen we dan vaak weer niet, omdat er zitten consequenties aan vast. Je kunt niet houden wat je hebt en dan weer iets heel nieuws krijgen. Dat is heel erg moeilijk. Je kunt niet aan de ene kant meester van alle dingen zijn. En aan de andere kant toch de voordelen genieten van een goed verzorgde slaaf of arbeider. Je kunt nooit twee dingen tegelijk hebben. Voor mij is leven altijd kiezen en delen geweest. Aanvaarden dat er belevingen zijn die andere belevingen onvermijdelijk maken. Aanvaarden dat er vooroordelen zijn, ook wanneer je geest bent of wanneer je incarneert, die schijnbaar onbelangrijk zijn, maar die net genoeg betekenen om je in een ander leven te brengen dan eigenlijk voor jou het beste zou zijn geweest. Dan kun je er het beste van maken. Je kunt niet meer veranderen. Kijk, dan wordt voor mij die hele zaak dus gewoon de vraag van waar vind ik dan de zekerheid, het bewustzijn, de noodzaken in mijzelf, waardoor ik in dat geheel toch goed kan functioneren. Ja, ieder heeft zijn eigen weg. Ik ben bij de verdraagzame terechtgekomen. Zou ook niet zeggen als je me zo hoort praten. Maar dat is toch echt waar. En ik ben er eigenlijk bij terechtgekomen, omdat ik geloof dat het belangrijkste van alle dingen is het erkennen van het andere als iets wat zelfstandig is. Iets wat niet een projectie moet zijn van mij. Ik denk dat alle harmonie gebaseerd moet zijn op die aanvaarding van het andere, van het anders zijnde. En ik denk ook dat elke juiste keuze mee bepaald wordt door de erkenning van het andere zoals het is en de aanvaarding van jezelf zoals je voelt te zijn. Want weten doe je het nooit helemaal zeker. Nu komen we in een periode terecht, ja. Als u vindt dat ik klets, ik ben de inleider maar. Hè? Dus we komen in een periode terecht waarin een paar van de trage planeten praktisch gelijk lopen. We zeggen dat ze ongeveer in hetzelfde huis staan, weet u wel, en dat soort dingen. Hè? En bovendien dat ze astronomisch gezien elkaar steeds meer gaan benaderen en op een gegeven ogenblik dus praktisch in één lijn zullen liggen ten aanzien van de zon. Goed, was interessant? Of is je dan? Aan het eind van de eeuw ontstaat er nog iets anders, maar dat is dan die rampverwachting die natuurlijk ook weer niet uitkomt. Kijk, wat ik wil zeggen is dit. Wanneer dus bepaalde trage invloeden gelijk gaan lopen, dan is het duidelijk dat je een verdieping krijgt van allerhande dingen. En wanneer ik nu rekening houd dus met de toegeschreven invloeden van die trage planeten en zo, dan zeg ik nou ja, een hele hoop mensen zullen dus geconfronteerd worden en met het verleden, maar ook met hetgeen ze zijn, hetgeen ze bereikt hebben. En dan zul je toch de vraag moeten stellen, ja, maar wat ben ik eigenlijk? Niet wat kan ik, niet wat heb ik, niet wat eis ik, nee, wat ben ik zelf? En als je daar dan een eerlijk antwoord op kunt geven, dan zul je zien, ja, ik moet in mijn leven bepaalde dingen gaan veranderen. En als je dat dan ook doet, dan denk ik dat je eigenlijk die nieuwe tijd heel sterk gaat meebeleven. Want wat we krijgen is inderdaad, om het eens mooi Duits te zeggen, in Umwertung aller Werte. Een verandering van alle waarden en betekenissen. Dan zijn er mensen die zeggen, ja natuurlijk, want de aardas gaat kantelen. De kans op een werkelijk vernietigende kanteling is zelfs, zoals onze vriendin hier zei, aan het einde dus van deze eeuw, niet zodanig groot dat je kunt zeggen de mensheid wordt al is het maar voor 2/3 vernietigd. Huh? Zeker enkele natuurrampen, onvermijdelijk, maar die komen de komende jaren ook steeds meer voor. Maar niet dat je zegt die wereld vergaat. Maar je moet leven in die wereld. Je moet in die wereld leren reageren op alle dingen die je kunt kennen. En dat betekent bijvoorbeeld, als je denkt, nou ik zit in een aardbevingsgebied, je zegt, nou ik verhuis, ook al moet ik veel achterlaten. Bedenk dat als je geestelijk ineens ergens een flits krijgt, dat je zegt, ik zie het nu ineens zo. En je moet zeggen, ja, maar ik heb altijd dit gedaan, of dat gepredikt, of dat geloofd. Moet je zeggen, dit is een vernieuwing, hoe ga ik van hieruit verder? Want leven is voor mij, nogmaals, een continu proces. Je weet niet precies waar het begonnen is. Je weet niet precies of het ooit eindigen zal. Maar je weet wel dat het bewustzijn dat voor ons de beleving van het bestaan mogelijk maakt, gevormd wordt door wat je dan toch juiste en onjuiste beslissingen kunt noemen. Waarbij juist en onjuist zeer betrekkelijk zijn natuurlijk. Het zijn onze beslissingen die we nemen, de wijze waarop wij de zaak gaan benaderen, die bepaald is voor datgene wat in ons bestaat aan vermogen tot kennen, tot weten, tot beleven. En dat kunnen we dan niet met één leven afdoen, want wat je eenmaal hebt, dat hou je. En dan is voor mij de praktische conclusie dus, wanneer je diep in jezelf weet dat het anders moet, vraag je af hoe je het kunt doen. Want als je daar niet op reageert, dan zit je dadelijk met moeilijkheden en moet je een groot gedeelte van je zijn, van je wereld en van je mogelijkheden gaan ontkennen, om nog verder enigszins in vrede te kunnen bestaan. En dat lijkt me, geestelijk gezien, een fataal iets. Ik geloof in het leven. Ik geloof in een bron van het leven. Maar ik heb ook het gevoel dat we dat allemaal niet hebben zomaar. We zijn niet de figuren in de roman van een kosmische schrijver. We hebben een mate van zelfstandigheid. En die wordt bepaald door de ervaring die we opdoen. Die wordt bepaald door het bewustzijn dat in ons is gevormd. En dan zeg ik, het is dat bewustzijn dat ons richt op al datgene wat voor ons nodig is. Maar wat voor ons nodig is, is een uitbreiding van bewustzijn wanneer het verwerkt is. En zo zullen we leren groeien. Naar een pijl waarop we ons misschien terecht de vraag door gaan stellen, wat is het leven? En misschien ook verder tot een punt waarop we het weten en niet meer hoeven te vragen. Dat was mijn inleiding. Nou, en als u daar commentaar op hebt, krijgt u alle gelegenheid om die onderling te geven. Over rond 15 tot 20 minuten is de gastspreker tot uw dienst. En ik hoop dat u dan zult luisteren, maar gelijktijdig zult blijven bedenken. Een groot gedeelte van wat hij zegt, is filosofie. Veel van hetgeen hij uitstraalt, is niet rationeel, het is irrationeel. Ofschoon het werkelijk is, bestaat het niet binnen ons kenvermogen. Dan zult u er ongetwijfeld plezier van hebben. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.